Welkom bij het webinar Digitale Toegankelijkheid. Heel fijn om vandaag dit prachtige thema en belangrijke thema met u te bespreken. Mijn naam is Larissa Zegveld. Ik ben voorzitter van het Forum Standaardisatie. En ik neem u vandaag graag in dit thema mee, samen met mijn collega's Raf de Rooij van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Han Zuidweg. En vandaag hebben we het met elkaar over wat is eigenlijk het beleid en wat zijn de verplichtingen op dit terrein? Want digitale toegankelijkheid is zeker geen nieuw thema. We ontkrachten wat mythes. We hebben het dus over waar en onwaarheden. Er gaan toch nog wel wat valse onwaarheden de wereld in. En het lijkt ons goed om met u te delen wat daar nou echt dan van terecht is en wat niet. En tot slot kijken we, en dat is misschien het belangrijkste thema, of het belangrijkste deelaspect, naar de lessen uit de praktijk. We hebben 17 organisaties gevolgd en hoe gaan zij nu op dit terrein van digitale toegankelijkheid met elkaar? Voordat we het beleid beetpakken, is natuurlijk de belangrijkste vraag: waarom hebben we het eigenlijk over digitale toegankelijkheid? Waarom is dat nu zo belangrijk? En ik wil de quote van onze staatssecretaris, meneer Knops, hier graag even met u delen. Iedereen doet eigenlijk in zijn leven wel zaken met de overheid. Denk aan een kapvergunning of een bouwvergunning. Je vraagt iets aan rondom scholing, rondom zorg. Sommige mensen ook op het terrein van werkloosheid. En waar het om gaat is dat onze dienstverlening ook steeds vaker via de digitale snelweg plaatsvindt. En wat we daarin belangrijk vinden, en daar komt deze quote vandaan, is dat iedereen goed in staat is om die dienstverlening bij ons als overheidsorganisaties aan te vragen. Het gaat er eigenlijk om dat niemand belemmerd wordt of afhankelijk is van andere personen om dienstverlening van ons te kunnen afnemen. En vandaar dat ik het heel erg prettig vind om met u over digitale toegankelijkheid te spreken vandaag, want we hebben nog best wel wat te doen. Ik neem u graag mee, u wordt ook meteen aan het werk gezet, met een mooie poll. En als het goed is gaat die nu lopen. En de poll is eigenlijk, heeft een idee hoeveel Nederlanders er moeite hebben om met onze digitale informatie en diensten van de overheid daarvan gebruik te maken. Ik kijk even naar mijn collega's Raf en Han. Wat denken jullie dat onze kijkers gaan inschatten?
Ik denk dat ze het inschatten dat het er minder zijn dan het in werkelijkheid zijn.
Ja? Ja. De categorieën zijn 1 op 50, 1 op 20, 1 op 10 en 1 op 5. Wat schatten jullie in?
Ik denk dat ze gaan voor 1 op 10... tot 1 op 20.
Oké. Nou, laten we eens gaan kijken wat de poll ons brengt. Wij stoppen eigenlijk de poll. En we zien inderdaad dat het merendeel, of de helft eigenlijk, toch op de 1 op 10, 1 op 20 zit. Maar het valt mee af. 31% denkt 1 op 5. En dat is ook het correcte antwoord. Dat zal u misschien verbazen dat u denkt 1 op 5 mensen heeft moeite om iets met onze informatievoorziening te kunnen. Dat zijn toch echt veel, veel meer mensen dan al die mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking. Dat klopt, maar het gaat zeker niet alleen om mensen met een visuele beperking. Het gaat ook om mensen die wat moeite hebben met taal, dyslexie, maar ook met begrijpelijke taal. En misschien is het goed om dat even te realiseren. We zien steeds meer dat mensen problemen hebben om goed begripvol te lezen. Dat zien we ook aan onze jeugd. Dus het is echt een belangrijk thema. Als wij dienstverlening steeds meer digitaal gaan aanbieden, om te zorgen dat iedereen daar goed gebruik van kan maken. Ik zei al aan het begin, dit is zeker geen nieuw thema. En daarom, Raf, kan jij ons eens meenemen in wat er al aan beleidsmaatregelen en verplichtingen op de lat staat?
Ja, nou dat is heel wat. Het is geen nieuw onderwerp trouwens. Digitale toegankelijkheid is al verplicht voor de hele overheid sinds 2008. Het nieuwe, en dat begint morgen, 23 september, is dat het ook een wettelijke verplichting is. En dat de overheden wettelijk verplicht zijn om te werken aan hun toegankelijkheid. Dat doen ze op twee manieren. De Europese richtlijn zegt dat websites, overheden hun websites toegankelijker moeten maken. Mm-hmm. En de tweede is dat ze zich moeten verantwoorden over hoe ze dat doen. Dus het bestaat uit twee delen. Een website toegankelijker maken en verantwoorden.
En als ik nou denk, het is al morgen, Raf, en ik draai zelf ook een organisatie, moet ik mij nu enorm zorgen maken als ik nog geen verklaring heb? Wat gebeurt er dan?
Ik denk van wel. We zijn de afgelopen 2 jaar druk geweest om alle overheden te bereiken en hen te informeren over de aanstaande verplichting. De basis daarvoor is een Europese richtlijn, dus het is Europa breed is 23 september een belangrijke dag. En als je niet aan de nog geen toegankelijkheidsverklaring hebt opgesteld, ja, dan voldoe je vanaf morgen niet aan de wettelijke verplichting. En dat is een beetje lastig uit te leggen voor een overheidsorganisatie.
Ja, want mijn vraag zou natuurlijk zijn, we zien hier ook een sheet van jou waarin je laat zien dat het allemaal niet nieuw is. Mm-hmm. Daar komen we zo op. Maar mijn vraag zou zijn, moet ik dan aan een boete denken?
Niet direct. Wat wel het geval is, we gaan in kaart brengen op korte termijn voor welke websites nog geen verklaring is aangemaakt. Mm-hmm. De organisaties achter die websites die gaan we benaderen en hen toch aansporen om daar zo snel mogelijk invulling aan te geven. En verder gaan we dus organisaties die hebben aangegeven dat hun website niet voldoet, ook aansporen om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat die website wel gaat voldoen.
Ja, uitstekend. Even kijken. Dus ik hoef me niet meteen zorgen te maken voor een fikse boete, maar je roept mij wel op om, al is het maar in het kader van het imago van mijn organisatie, te zorgen exact dat ik voldoe.
En officieel,
even de volgende sheet. Ja, sorry. Ja.
Nee, officieel is er wel sprake van toezicht en handhaving. Mm-hmm. Maar dat maakt deel uit van de wet Digitale Overheid. Ja. En die treedt pas waarschijnlijk vanaf begin 2021 in werking. Dus er komt wel iets als toezicht en handhaving. Een formeel toezicht komt er wel aan.
Oké. Dus ik mag me wel zorgen gaan maken.
Op de muur, ja.
Mocht ik nog geen verklaring hebben. Helemaal goed. Hier op deze sheet die we nu zien, zien we eigenlijk dat het echt niet nieuw is. Zijn daar nog zaken op te noemen of kunnen we naar de volgende?
Gaan we naar de volgende.
Ja? Ja, want dit heb je eigenlijk al genoemd. Maar exact, voor de kijkers thuis, het is echt een thema waar ik mee begon. Wat niet van vandaag of morgen is, maar al veel langer bestaat. Waar we ook al lang mee bezig zijn.
Ja, dat is een van de eisen. Mm-hmm. PDF-bestanden vallen ook onder de wettelijke verplichting. Sinds 2018 zouden die toegankelijk moeten zijn. In geval ze dus na september 2018 zijn gemaakt en online gezet. En als ze relevant zijn voor actieve administratieve processen, zoals dat zo heel mooi heet. Dat is een hele lastige. PDF is een lastig verhaal, maar daar komen we denk ik, daar komt Han denk ik zo meteen ook
in de verdere presentatie. Ja. Ja, maar inderdaad, het gaat niet om, even voor de duidelijkheid voor mensen ook die nu kijken, het gaat niet alleen om websites en dat soort zaken die je toegankelijk maakt. Vaak via websites ontsluit je ook, exact, documenten. En PDF is een van de bestandsformaten waar we dat vaak in doen. En daar gaat dit met name over. Ja. Dus wij komen eigenlijk op het volgende onderwerp. Ik had al aangekondigd, wij gaan een aantal mythes met elkaar beetpakken. De eerste mythe is volgens mij een poll. Klopt dat, Han?
Klopt. Ja. Ja.
Dus ik zou graag de poll nu gestart willen hebben. En die loopt nu als het goed is. En die poll gaat erover: met een waarmerk van een gecertificeerde organisatie voldoet je website aan toegankelijkheidswetgeving?
Ja, er zijn natuurlijk een heleboel websites die al een waarmerk hebben. De vraag is dat voldoende? En is dat ook, ben je er daar ook mee?
Ja, dus stel je hebt een gecertificeerd waarmerk. Kan je dan met een gerust hart zeggen, ik voldoe overal aan? En is dat waar of niet waar? We zijn heel benieuwd. Ik zie dat er hard gestemd wordt en dat gaat ook rap, dankjewel. De poll kan denk ik wel stoppen. Han, ik denk dat ik jou heel blij ga maken, want 71% geeft aan dat dit onwaar is. Okay. En jij gaat ons daar in meenemen.
Volgens mij zou Raf hem ook nog toelichten, maar ja? Het is zeker een hardnekkige mythe. Een waarmerk is niet iets slechts, hè? Het is prima om een waarmerk te hebben. Het is niet, het waarmerk heeft voor de wet eigenlijk geen status. Hè. Er is niet zoiets als een certificering of een waarmerk. Daar weet Raf meer over te vertellen.
Het is niet à la ISO?
Nee.
Oké.
Okay, er zijn organisaties actief die hebben die verlenen een waarmerk. Een waarmerk geeft garanties dat onderzoeken op een bepaalde manier zijn uitgevoerd en dat ze een zekere kwaliteit bezitten. Mm-hmm. Maar het is nooit zo geweest dat het hebben van een waarmerk deel uitmaakt van de wettelijke verplichting.
Ja.
Het is wel een zekerheid dat je een goed onderzoek laat doen. Mm-hmm. Maar het is dus niet voldoen aan een onderdeel van de wettelijke verplichting.
Nee. En dat is denk ik heel duidelijk. Ik denk dat dit ook belangrijk is om even te constateren. Ik zie dat in mijn eigen organisatie ook. Je bent toch snel genegen om te denken van joh, Ik heb een onderzoek laten doen of een bureau heeft mijn website gecheckt en ik ben nu klaar. He, en dat is toch echt wel een mythe. Ik zie twee vragen die ik even wil behandelen met jullie goed vinden. Gaan we daarna door met de sheets. Een vraag, kan ik een conceptversie van een toegankelijkheidsverklaring die ik via de invulassistent heb ingevuld, exporteren om deze te laten checken voor de verantwoordelijke die deze moet goedkeuren voor akkoord? Nou, dit is meteen echt even hops de diepte in.
Dat is een hele goede vraag. Raf. Ik denk dat heel veel mensen bij organisaties daar ook nu druk mee zijn.
Ja.
Een bestuurder of een tekenbevoegde persoon moet tekenen voor gezien en akkoord. Mm-hmm. En dat betekent dus dat hij of zij ook moet zien waar die voor tekent. Je kunt een afdruk maken, je kunt een pagina kopiëren en plakken in een gewoon document. En dan heb je dus de tekst overgezet. Er is niet een aparte voorziening om dus verklaringen eigenlijk daar een pdf of een ander formaat van te maken. Maar dat is het belangrijkste is in ieder geval. Hè, soms gebeurt het ook via een ouderwets tekenboek. Ja. Dan moet je in feite ook een afdruk maken en daar kan er voor getekend worden.
Ja.
Dus we gaan niet voorschrijven hoe dat moet.
Nee, precies. Precies. Maar dit geeft al denk ik de eerste houvast aan degenen die hier hard mee bezig zijn. Een volgende vraag is, als een organisatie zelf niet direct met individuele burgers in contact komt, maar met private organisaties of andere overheden, geldt dan hetzelfde beleid en verplichtingen aangaande de digitale toegankelijkheid?
De verplichting heeft alleen betrekking op overheidsinstanties, zo worden ze officieel genoemd. Mm-hmm. Dat betekent dus overheid in de enge zin van het woord. Zorginstellingen, onderwijs vallen daar niet onder. Er is wel regelgeving in de maak, ook op basis van een Europese richtlijn, om ook e-dienstverlening breder te trekken, zodat het ook voor nutsorganisaties en andere organisaties ook een verplichting wordt om daaraan te voldoen.
Oké, okay. Dus wij lopen eigenlijk als overheid wat voorop, als ik het zo mag zeggen?
De andere verplichting gaat in juni 2025 in, dus dat is nog niet eens zo heel erg lang hoor.
Nee, maar dan is eigenlijk het antwoord ook op deze vraag nu nog niet per se, maar in juni 2025 dan geldt het vaak ook voor andere organisaties. Daar gaan we in ieder geval vanuit. We gaan even door met de volgende waar-onwaarheden. Even kijken. Een van de zaken die ook vaak wordt genoemd, ik herken hem zelf ook, is de afdeling communicatie. Die kan PDF-documenten digitaal toegankelijk maken, punt. En dan zijn we er ook. Dus de bal naar de afdeling communicatie. Han, hoe zit dit?
Dit zie je in de praktijk heel veel gebeuren in organisaties. Hè? Dat men denkt van nou, communicatie maakt er wel wat moois van. Dus ze blijven gewoon documenten op de website zetten, maar daar. Dat maakt dan communicatie wel in orde. Maar zo kom je er heel vaak niet. Het is namelijk, vooral PDF heeft dat probleem. Een PDF, als je eenmaal een PDF hebt en die is niet toegankelijk, dan kost het vaak heel veel moeite. En ook dus gewoon heel veel middelen om zo'n PDF dan toch nog weer toegankelijk te maken. Dus dat moet je eigenlijk niet willen. Je moet eigenlijk willen dat de content, ik heb het nog maar niet eens. Nog maar wat algemener, niet eens over PDF, dat die content al bij het begin zoveel mogelijk toegankelijk is en dat je dus niet iets over de muur gooit naar communicatie, waar zij dan vervolgens chocola van moeten maken.
Ja, dus eigenlijk stel je ook, de afdeling communicatie is zeker niet de enige stakeholder of partij in deze. En denk vooraf na, in plaats van op het moment dat content al gecreëerd is, over waar je dat in opslaat. Ja, ik denk een hele heldere toelichting. Ik zie nog een vraag. Hoe ga je met intranet met toegankelijkheidsverklaring om? Er is alleen een register voor toegankelijkheidsverklaringen van websites.
Ja, in dat register staan ook een aantal intranetten inmiddels. Mm-hmm. Dus je kunt ze gewoon publiceren. Mm-hmm. Controle is een ander punt. Voor intranetten geldt trouwens dat ze uitgezonderd zijn van de verplichting totdat ze een ingrijpende wijziging ondergaan.
Okay.
Dus dat is wel een hele belangrijke om te realiseren van dat. Op het moment dat je een nieuw intranet hebt, zal die ook aan toegankelijkheidseisen moeten gaan voldoen.
Ja. En ik zie ook nog, en dat is misschien een aardige, is dit eigenlijk niet een formele vorm van pas toe of leg uit? Wordt er even geconstateerd.
Daar kunnen we als organisatie
een boom over opzetten. Ja, ja,
er is sprake van de wettelijke verplichting en daarmee is het dus geen pas toe of leg uit meer. Het is pas toe en ligt toe.
En ligt toe, ja. Dat is misschien een mooie. Ik ga even naar de volgende slide. websites waar je moet inloggen zijn, website waar je op moet inloggen zijn voor gesloten groepen en hoeven dus daarmee niet te voldoen. Ook zo'n mythe, Han.
Ja, eigenlijk sluit het direct aan bij wat Raf net zei over intranets. Hè. We hebben het eigenlijk hier over, er is vaak nog wel een soort subtiel verschil tussen intranet, gesloten groepen, inlogwebsites. Maar we hebben het eigenlijk dan altijd over gesloten groepen waar niet iedereen zomaar bij kan. Mm-hmm. Die moeten uiteindelijk wel voldoen. Maar de wet zegt erover dat die moeten voldoen als je er, een doorontwikkeling op doet. Dus niet nu direct. Maar ja, realistisch gezien gebeurt dat toch een keer. Hè? Dus, ja. Dus je kan er maar beter nu al op anticiperen dat je er toch een keer aan de bak moet. En je moet je ook natuurlijk afvragen wat voor signaal je geeft. Hè? Als je niet bereid bent om je intranet... We horen wel eens organisaties zeggen, ik heb helemaal geen blinden in dienst. Ja. Waarom moet ik daar dan zoveel moeite voor doen? Maar als je dat zegt, dan zeg je dus in feite ook, nou, maar ik hoef ook geen blinden. Want daar ga ik geen moeite voor doen.
Ja, ja. Dus denk daar even over na. Er zijn dus nu nog niet per se de verplichtingen, maar wacht er ook niet te lang mee. En als je toch aan de slag gaat, waarom zou je het niet meteen meenemen? Dat is een terecht punt. Nog even een vraag. In hoeverre vallen interne apps bij overheidsinstanties al onder de regelgeving?
Vanaf 23 juni 2021. Dan gaat die verplichting in.
Nou, dat is een glashelder antwoord. Raf, ja. Daar is geen spel meer tussen te krijgen. Duidelijk. We hebben nog een laatste punt wat betreft de waarheden en onwaarheden. Dit is ook zo'n hele mooie. Nou, hè, ik daagde jou net al een beetje uit aan het begin, Raf. Wat gebeurt er na morgen? Krijg ik een boete? Dus je zou ook kunnen stellen, joh, er vindt toch geen handhaving op plaats. Dus als mijn organisatie niet voldoet, heeft dat geen gevolgen.
Ja. Er is meer dan alleen maar de formele handhaving. Je ziet dus dat het systeem geschikt is, behalve dat er een formele toezichthouder is. Dat kan bijvoorbeeld een provincie zijn in geval van gemeenten en waterschappen. Die is dan een formele toezichthouder. Maar gemeenten en waterschappen hebben ook raden, bijvoorbeeld een gemeenteraad.
Zeker.
Die kan daarin een rol pakken, want die heeft een bevoegdheid om toe te zien op het functioneren van die gemeente. En dat is ook deel van het plan wat ook Europa nastreeft, is dat er ook sprake is van horizontale controle. Zodat er partijen die stakeholder zijn en daartoe bevoegd zijn, eigenlijk daarin een rol kunnen pakken. En het interessante is dat de toegankelijkheidsverklaringen specifiek zijn bedoeld, openbare toegankelijkheidsverklaringen specifiek zijn bedoeld om die stakeholders eigenlijk ook in hun rol te kunnen zetten.
Eigenlijk in staat te stellen om die monitorfunctie of die toezichthoudende functie ook te kunnen waarmaken.
Ja, en dat ook mensen, echt stakeholders, mensen van bijvoorbeeld belangenorganisaties voor mensen met een functiebeperking, dat die dus ook een rol kunnen pakken en bijvoorbeeld een gemeenteraadslid daarover kunnen informeren op het moment dat zij vinden dat een website niet goed genoeg is.
Eens.
En dan
zie
je een heel andere dynamiek ontstaan dan die hele formele toezicht.
Precies. Ja, want misschien kunnen we daarvan stellen dat is ook een beetje uit de tijd, die centrale handhaving en die druk daarop en boetes. Hè? Ik begon er net even over. Maar is het veel meer dat mensen die ermee te maken krijgen ook in staat worden gesteld daar gewoon een, ik noem het maar even, een klacht over kunnen indienen.
Ja.
Helder antwoord. Helder antwoord. Dit waren even zo wat waarheden en onwaarheden die wij regelmatig in onze praktijk tegenkomen. Het leek ons goed om die even met u te delen. Maar veel belangrijker is denk ik nog, we hebben dus 17 organisaties gevolgd de afgelopen periode. En we willen graag eigenlijk de rode draad uit de lessen die zij hebben geleerd met jullie delen. Met name omdat elke organisatie, zeker gezien die toegankelijkheidsverklaring, nu hard aan de slag is. Het leek ons dus heel praktisch van, ja, wat zijn dan die lessen en waar kijken we op uit en waar kun je eigenlijk meteen al mee aan de slag? Een van de lessen die we geleerd hebben is dat digitale toegankelijkheid geen ICT-probleem is. Maar kijk ik eraf aan.
Ja, klopt. In feite, er zit een ICT-component in. Maar dat is in feite, als je gaat kijken naar de complexiteit die het met zich meebrengt, is dat eigenlijk een ondergeschikt punt. Mm-hmm. Als je de techniek goed op orde hebt, dan is dat geen issue meer.
Okay.
Het vermogen als organisatie om het te organiseren, om aan dergelijke verplichtingen te voldoen, dat is een ander verhaal. En dan zie je dus dat het beleggen van een onderwerp als digitale toegankelijkheid bij een team ICT'ers is geen goed idee.
Hij is een beperkte oplossing.
Exact.
Er wordt eigenlijk vanuit één aspectgebied naar dit facet
Er is bestuurlijke aandacht nodig om een onderwerp als dit eigenlijk in goede banen te leiden.
Ja, Helder. Een belangrijke les, denk ik. We gaan daarop door, want dit is denk ik niet het enige antwoord. We zeiden al net, het is meer een organisatorische opgave. Je moet als organisatie ook echt klaarstaan. Ja. Om dit verder aan te kunnen. Raf, ja. Kan je daar nog eens wat meer over vertellen?
Binnen een organisatie zijn er verschillende taken en rollen. Mm-hmm. En er is ook een uitgave over, wie doet wat, heet dat boekje. Dat is erop gericht om die rollen en taken gewoon te beschrijven en in beeld te brengen. Wie daarvoor eigenlijk het meest geschikt zou zijn. Je hebt juristen, je hebt inkopers, je hebt redacteuren, maar ook managers die daarin een rol hebben. En die rol eigenlijk ook zouden moeten oppakken.
Ja, dus, je ziet dat dus het... eigenlijk stellen we, digitale toegankelijkheid gaat een hele organisatie aan. Je exact. Noemde net het boekje Wie doet wat, een belangrijk boekje denk ik. Ja. Waarin je eigenlijk als organisatie goed kan zien welke functionarissen daarin een specifieke rol te verdelen hebben. We hebben net al gezien dat het zeker niet alleen bij de afdeling communicatie ligt. We hebben net ook al gezien dat het zeker niet bij alleen de afdeling ICT ligt. We gaan nog even een stukje verder. Want hoe maken we de organisatie dan verder verantwoordelijk? Ja. Han, jij gaat ons daar iets over vertellen.
Ja, dus Raf heeft eigenlijk net de basis gelegd. Hè? De basis is, het is geen ICT-probleem alleen. Het is echt een organisatieverantwoordelijkheid. Er komen nu een aantal praktijkvoorbeelden, lessen die we geleerd hebben, zoals je al gezegd hebt. Mm-hmm. Misschien nog wel even interessant om te zeggen waar die vandaan komen. Eigenlijk al die voorbeelden die we gaan bespreken, ook de lessen die we gaan bespreken, die komen eigenlijk uit een aantal interviews die het Forum Standaardisatie heeft gedaan vanaf ongeveer een jaar geleden tot een half jaar geleden. Daar zijn we ongeveer een half jaar mee bezig geweest. We hebben een 17-tal organisaties geïnterviewd over hoe zij omgaan met digitale toegankelijkheid. Het waren heel verschillende organisaties, wel door de hele overheid, maar ook verschillende lagen dus. De Rijksoverheid, gemeente, provincie. Allemaal organisaties met heel verschillende problemen, ook met heel verschillende informatieproducten. En daar zie je toch een aantal lijnen, een aantal duidelijke lessen uit ontstaan. En dat zijn eigenlijk de dingen die we nu bespreken. Nou, één daarvan, de belangrijkste bijna, dat is deze. Het is echt een organisatieverantwoordelijkheid. Hè? Dit kun je niet laten aan de, laat de ICT dat maar oplossen of laat communicatie dit maar oplossen. Bedenk, dat gaat ook echt, sluit ook direct aan bij het beleid. De bestuurder moet voor de wet de verklaring ondertekenen. Dus de organisatie is verantwoordelijk. Dat is niet de ICT-afdeling.
Ja.
Nou, we hebben een aantal voorbeelden. Dus ik noemde net al wat organisaties die we hebben geïnterviewd. Wat we bijvoorbeeld hoorden van de inspectie van het onderwijs. Die hebben op een gegeven moment hebben die via hun management... hebben die digitale toegankelijkheid dus echt bij het bestuur en bij de directie mogen aankaarten. En het bestuur en de directie begrepen ook toen waar het om ging. Mm-hmm. En die hebben ook middelen beschikbaar gesteld. Die hebben het echt op de agenda gezet en ook een beleid van gemaakt. En dan heb je ineens een heel ander verhaal. Want dan is de organisatie erbij betrokken. En je ziet daar ook gewoon dat het vanaf dat moment echt is gaan lopen.
Ja. En dan stel je dus eigenlijk dat als de top van de organisatie daar ook bepaalde belang in ziet, ook het mandaat daarop pakt, dat het dan verder gaat leven. En dan gaan we naar de volgende slide, want die gaat daar een beetje op door. Want vervolgens, als je dat dan hebt vastgesteld in je organisatie, dat dit een belangrijk thema is wat de hele organisatie raakt, dan is het natuurlijk heel erg fijn als je daar ook bepaalde duidelijkheid over kan geven in je organisatie. Han, kun je ons eens meenemen hoe dat er dan uitziet binnen organisaties?
Ja, dus organisaties hebben behoefte aan duidelijkheid. En zeker grotere organisaties. Het is heel belangrijk dat de organisatie weet dat het echt moet. Maar dat de organisatie ook weet wat het beleid is. En wie wat moet doen. Nou, Raf noemde net al die publicatie op digitoegankelijk.nl. Er is een heel mooi, ze hebben een heel mooi publicatietje van gemaakt.
Ja.
Waarbij eigenlijk al die rollen worden beschreven van wie kan wat doen in een organisatie. Maar leg dat ook vast in je organisatie. En we zien daar ook voorbeelden van. Duo bijvoorbeeld. Die heeft op een gegeven moment een Chief Accessibility Officer aangesteld. Dus dat kun je echt vergelijken met een CIO, hè, een Chief Information Officer. Dat is iemand die gewoon die toegankelijkheid als mandaat heeft. En dat er gewoon echt als doel heeft ook om daar beleid voor te maken. En om dat gewoon ook te implementeren, dat beleid.
Ja.
Duo heeft ook een interessant ding. Dat komt zo meteen ook nog wel even terug. Waar ze ook aan dachten. Zij doen nogal veel apps ook voor applications. Hè, voor Zowel voor studenten als voor overheden ook. Voor onderwijsinstellingen. En wat ze op een gegeven moment ook hebben bedacht is, zet bij de ontwikkeling van die apps, zet toegankelijkheid in de definition of done.
Ja.
Dat is een agile term, maar ja. Dat betekent eigenlijk van, een app kan je niet aftekenen als klaar voordat daaraan voldaan is.
Ja, en ik denk dat dat twee hele bruikbare handvatten zijn, hè, als je hiermee aan de slag gaat. Naast die verklaring waar we het net steeds over hebben gehad, als je echt wil dat dit in je organisatie, in de organisatieprocessen, in je bedrijfsprocessen, wordt geborgd. Stel een functionaris aan, een toegankelijkheidsfunctionaris, een Nederlandse woord. Maar beleg het ook in je procesvoering rondom, in mijn organisatie die ik leid, is dat ook gebruikelijk, de definition of done. Het hoort echt in het gereed hebben van een nieuwe applicatie. Voordat we verder gaan, nog twee vragen die eerder gesteld werden. Één vraag is, de nieuwe content op intranetten, Raf, daar sprak jij over, mm-hmm. Die moet na 23 september 2019, ik denk dat dat 2020 moet zijn, ja. Voldoen. Dus na september. En een kijker zei, ik dacht dat Raf juni zei, maar volgens mij heb je gewoon september.
Ik had het over apps, is juni 2021, maar voor de rest is het 23 september als datum.
Ja. Dus morgen,
morgen
is een belangrijke dag, maar voor apps is het juni 2021.
Exact,
even voor de duidelijkheid. En dan nog een andere vraag. Sociale intranetten en samenwerkingsruimte kun je niet toegankelijk krijgen.
Waarom niet?
User-generated content kan je niet formaliseren met regels.
Dat is een goede vraag. Je stelt tools beschikbaar voor interactie.
Ja.
De tools kun je wel degelijk aan allerlei toegankelijkheidsvereisten laten doen. Dat het onbegrijpelijke taal is dan iets anders. Dat mm-hmm. is de verantwoordelijkheid van degene die dus inderdaad
Post.
Bijdraagt.
Ja. Ja. Ja.
Maar je kunt wel degelijk heel veel stappen zetten om de toegankelijkheid ook van sociale intranetten te borgen.
Nou, en samenwerkingsruimtes, hè?
Samenwerkingsruimte, ja.
Hoe je eigenlijk daar naartoe komt.
Ja, Pleio is een mooi voorbeeld die op dat vlak gewoon bezig is stappen te zetten.
Ja. Ja. Dat even als antwoord op de volgende vraag. We gaan even door. Een andere belangrijke les, en dat is misschien een no-brainer, maar dan toch, bouw de nodige kennis op.
Ja, dit zal niemand verbazen natuurlijk, maar misschien interessanter is dat je die kennis nodig hebt, is natuurlijk één ding, maar er wordt te vaak van uitgegaan, dat moet dan bij ICT of bij communicatie zitten. Het belangrijkste is dat die kennis ook in je hele organisatie aanspreekbaar is. Mm-hmm. Ook hier weer een paar mooie voorbeelden, de inspectie van het onderwijs weer. Die hebben echt op een gegeven moment ook een enorm offensief gedaan. Die zijn echt een campagne begonnen en dan moet je echt denken aan posters ophangen. Hun intranet, daar hadden ze ook op een gegeven moment artikelen erover. In de lijncommunicatie besteden ze er aandacht aan. En ze hadden zelfs lunchlezingen waarbij echt ook iemand met een functiebeperking zelf kwam uitleggen hoe hij of zij dat dan ervaart. Hè? Zo'n website. En dat blijkt ook gewoon te werken. Dan gaat het toch leven bij de mensen.
Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Op het ECP-congres vorig jaar mocht ik ook optreden met Esther Vergeer. Onze Paralympics tennister. Zij ervaart dat natuurlijk in een rolstoel, ook in de fysieke leefwereld. Maar we hoorden ook een radio of een geluidsfragment van iemand die probeerde zaken te doen met de overheid op de digitale kanaal. En dat ging gewoon heel erg lastig.
Ja.
De knoppen kan je niet goed vinden, zeker als je een visuele beperking hebt, dan is dat echt heel erg lastig. Je kan je voorstellen of je kan bedenken wat je net zei, Han, van joh, dat is echt iets van de afdeling communicatie, maar het gaat over je hele dienstverlening. Hoe zorg jij dat jouw dienstverlening zo goed mogelijk ter beschikking staat voor de mensen die het moeten gebruiken? En dienstverlening is meestal niet hetgene wat de afdeling communicatie in zijn takenpakket heeft. Dus een hele belangrijke quote vind ik. En ook de nodige kennis gaat dus echt verder dan één of twee afdelingen. We gaan even door. Ik zie een vraag. Wanneer een overheidsorganisatie communicatiemiddelen uitbesteedt aan een extern bureau, wie is er dan verantwoordelijk voor de digitale toegankelijkheid? Ja, dat is een beetje opdrachtgever, opdrachtnemer, hè?
Degene die betaalt.
Ja.
Je hoort wat dat betreft, als je producten afneemt, ervoor te zorgen dat die producten ook voldoen aan toegankelijkheidseisen.
Ja.
Dus dat is, zou deel uit moeten maken van een opdracht aan een derde partij.
Ja. Dus je kan dat niet zonder meer als opdrachtgever aan je opdrachtnemer overlaten. Nee. Je kan hem natuurlijk wel wijzen op alle richtlijnen waar iemand aan moet voldoen. Maar een hele belangrijke uitspraak, denk ik. Het is bijna een mythe, zou ik bijna zeggen. Want ik hoor het heel vaak dat mensen zeggen, ja, maar mijn leverancier. Ja. En zo werkt het helaas niet.
Ja. Leuk, hij komt zo langs, hoor. Hij komt zo meteen, inkoop komt zo langs.
Heel goed. Nooit waar je niet om vraagt.
Precies, zo is het ook. Dat is een mooie quote. Bouw digitale toegankelijkheid in de bestaande processen in. Han, neem ons eens mee.
Ja, dit is eigenlijk ook wel een heel belangrijke. We kunnen eigenlijk deze eigenlijk bijna ook samen nemen met de volgende die zo meteen komt. Mm-hmm. Hè? Je moet natuurlijk op een gegeven moment wel, je moet middelen hebben om die toegankelijkheid te waarborgen. Hè? Dus dat, je moet wel wat aan die PDF's en aan die websites doen. Mm-hmm. Dus daar heb je natuurlijk kantoorsoftware voor nodig. Nou, wat natuurlijk niet werkt, wat heel vaak niet werkt, is als je gaat zeggen van nou, nu moet je allemaal een hele andere kantoorsuite gaan gebruiken. Hè? Dan krijg je heel veel weerstand. Dus een van de heel belangrijke lessen is, probeer het zoveel mogelijk te doen in je bestaande processen. En ook met je, dus in je bestaande documentcreatieprocessen en ook met je bestaande tools. Mm-hmm. En dan is de acceptatie, kans van acceptatie is dan het hoogst.
Ja, ja. Even kijken, dat is een logische. Het klinkt allemaal weer heel erg logisch en toch vergeten we het vaak. Dat valt mij op. Hè? Er is altijd vaak een behoefte binnen organisaties. We maken iets nieuws of dan zetten we een hele nieuwe omgeving waar je net aan refereerde op. Terwijl je veel sneller kan werken als je gewoon van je bestaande procesgang gebruik maakt. En daarin eigenlijk.
Dat kan. Ik heb er trouwens een voorbeeldje van. Laat deze maar staan hoor, dat is goed. Het voorbeeldje is, ik heb verschillende voorbeelden, maar bijvoorbeeld Geonovum. Dat is een organisatie die geostandaarden, wel een overheidsorganisatie, die geostandaarden publiceert. Die doen alles tegenwoordig in HTML. Die doen helemaal niks meer in PDF. Dat betekent niet dat jij dat dan ook moet doen, maar dat is een keuze. Ja. Dat werkt vaak wel heel goed, omdat HTML heel makkelijk toegankelijk te maken is. Maar dat betekent niet dat iedereen nu ineens HTML moet kennen. Ze hebben dat zo gedaan dat iedereen gewoon in Word kan blijven werken. Maar ze hebben daar wat plugins op, waardoor dat dan wel netjes wordt omgezet in HTML.
Kijk, dus dat soort dingen kun je allemaal doen. Ook. Ja, het wordt niet meteen een grote berg waar je tegenaan hikt van hoe krijgen we dit in godsnaam bij iedereen tussen de oren. Ja, een heel mooi voorbeeld. Heel mooi voorbeeld, dankjewel. Geef concrete instructies en hulpmiddelen. Nou, dat zat een beetje in deze hoek. Hè?
Ja, wat je natuurlijk wat hier belangrijk van is, we hadden het net al over PDF's. Hè. Zorg niet dat je helemaal aan het einde ineens met een hele berg PDF's zit. Oh, die zijn allemaal niet toegankelijk. Die moeten we alsnog toegankelijk maken. Wat je veel beter kan doen, is proberen om aan het begin van het proces, dus eigenlijk bij de auteurs, de mensen die documenten maken, dat die al een zekere mate van verantwoordelijkheid hebben om het toegankelijk te maken. Ja. Die mensen moeten dan wel daar natuurlijk de hulpmiddelen voor hebben. En je kan niet verwachten dat ze dat zomaar doen. Ze moeten duidelijke instructies hebben. En ze moeten ook de kantoorsoftware hebben om dat te doen. En dat kan ook wel. Je kan bijvoorbeeld ook als je gewoon in Microsoft werkt, je kan schablonen geven die al heel toegankelijk zijn. En die al heel erg op het goede pad zetten.
Die we eigenlijk ook gewend zijn. Ja. Hè? Iedereen die met een huisstijl werkt, is gewend om in schablonen te werken. En dat is eigenlijk precies jouw vorige punt ook. Zorg dat je het gewoon borgt in je bestaande processen. Ik zie nog een paar vragen. Is er al ervaring met digitale toegankelijkheid of digitoegankelijkheid van leeromgevingen? Dus webomgevingen of apps waarin interactiviteit belangrijk is. Bijvoorbeeld meer keuzevragen en uiteenlopende leerpaden.
Oeh, dat is een hele specifieke vraag voor het onderwijsveld. En net een veld waar ik niet zo heel veel verstand van heb.
Nou, ik weet er ook niet zo heel veel van. Maar ik weet wel, Duo was een van de organisaties die wij hebben gesproken hierover. Ja. Natuurlijk zijn zij ook zoekende, maar ze hebben daar zeker stappen in gemaakt. Dus ik vermoed dat zij daar meer van weten. En dat ik denk dat het interessant zou zijn om het daar eens na te vragen. Wat ik van Duo weet bijvoorbeeld, is dat zij maken heel veel applicaties, ook voor studenten. En wat ze gedaan hebben, dat is heel slim, ze hebben nu een bibliotheek gemaakt van herbruikbare digitaal toegankelijke componenten. Dus alle nieuwe applicaties die nu gemaakt worden, die maken gebruik van die herbruikbare componenten en die zijn al digitaal toegankelijk. Ja. Ja. En daar heb je een enorme slag mee geslagen.
Ja. Dat is misschien een leuke toevoeging, dat is het NL Design System van Duo. Ja. En dat is door Duo ook omgewerkt naar een breder design system en dat is nu het NL design system. Dus het zijn herbruikbare componenten die door de hele overheid kunnen worden gebruikt. Ja. Het scheelt een hoop ontwikkeltijd, een hoop ontwikkelkosten. Dus ik denk dat dat een hele interessante ontwikkeling is, ook omdat de toegankelijkheid van die componenten geborgd is.
Ja, wij zijn er als Forum Standaardisatie ook nadrukkelijk mee in gesprek, want de NL design system is iets wat je misschien eventueel, net werd de vraag ook al gesteld, toch eens wat meer wil gaan stimuleren. Dus misschien pas toeleg uit. Dus we kijken in die hoek. En de beweging Gebruiker Centraal zit er nu ook druk achter om te zorgen dat het mooie werk wat Duo heeft ontwikkeld eigenlijk door veel meer overheidsorganisaties kan worden hergebruikt. Ja. En zo komen we dan ook weer op het belangrijke leerpunt van Han, hergebruik. Nog een laatste vraag. Hoe digitoegankelijk is een PDF uit Word of PowerPoint?
PowerPoint, slecht, standaard. Een Word-document kan redelijk toegankelijk zijn op het moment dat het heel goed gestructureerd is. Dat koppen, echte koppen zijn gebruikt, tabellen, dat is aangegeven wat de koptabellen zijn enzovoort. Ja. Dat vereist enige kennis van tekstverwerking, het is meer dan typen. Ja. Maar dan kun je redelijk toegankelijke documenten maken. Maar in de praktijk zie je ze jammer genoeg te weinig.
Ja. Helder antwoord. We pakken even de volgende slide.
Nou, dat is een perfecte aansluiting.
Ja, ik wou net zeggen.
Exact.
Ja, deze is heel kort door de bocht. Hè. Eigenlijk wel iets te kort door de bocht. Hier staat natuurlijk liever HTML dan PDF. Dat is niet altijd waar. PDF is ook zeker geen slecht format. Maar wat we wel zien is dat er, dat er eigenlijk veel te vaak naar PDF wordt gegrepen zonder na te denken over voor wie is die informatie eigenlijk. En waar wordt die op gelezen en is het wel toegankelijk?
Ja.
En in heel veel gevallen, je ziet bijvoorbeeld dat heel veel informatie ook van de overheid tegenwoordig, dat mensen dat gewoon op mobiele apparaten lezen. En daar is PDF helemaal niet zo'n geweldig format voor. Bedenk dat PDF eigenlijk een afdrukformat is.
Ja.
Dus dat betekent niet dat je nou nooit meer PDF moet doen. Mm-hmm. Maar eigenlijk is de strekking van het verhaal, bezint eer ge begint. Denk eerst eens goed na, wat is eigenlijk het goede format hiervoor? En heel vaak is dat gewoon een webpagina.
Ja.
Heb je PDF wel nodig? En vraag is vaak nee.
Ja. Precies. Ja. En misschien ook goed om even je te realiseren waar PDF oorspronkelijk voor bedoeld was. Hè? Mm-hmm. Soms rekken we ook wel de grenzen van een format een beetje op naar daar waar we het nodig achten. Maar zijn er ook andere tools? We gaan naar de volgende, want dit was ook weer een glashelder antwoord. Dank, heren. Vraag digitale toegankelijkheid keihard uit. Nou, daar hadden we het net ook al even over. Als opdrachtgever ben je hier gewoon verantwoordelijk voor. Dat herken ik ook. Hier mag ik het woord geven om dit nog wat verder toe te lichten, als het nog toelichting behoeft.
Nou, beide denk ik. Ik heb ook een vraag vooraf trouwens. Wat je dus hier ziet is, je ziet in de praktijk heel vaak dat organisaties dit niet hard genoeg uitvragen en dan wordt het ook niet geleverd. Vaak zeggen leveranciers dan wel vage dingen, hè, van ja, we hebben iemand in huis die dat kan. Maar op het moment van de waarheid wordt het dan niet geleverd. Dan heb je ook geen poot om op te staan, omdat je het niet hard genoeg hebt uitgevraagd. Ja. Dus hier is eigenlijk de strekking, vraag het keihard uit. En keihard wil zeggen dat je eist dat het digitaal toegankelijk wordt opgeleverd, maar dat je de leverancier er ook aan bindt dat hij bewijst dat wat hij oplevert digitaal toegankelijk is.
Ja.
Nou is mijn vraag aan Raf is, ik dacht dat jullie daar een voorbeeldtekst voor, of dat jullie er maar mee bezig waren. Hè? Een voorbeeldtekst die je zo kan overnemen in je...
Een soort bestektekst voor je uitvraag.
Bestektekst,
we hebben een concepttekst daarvoor gemaakt. Hij is nog niet helemaal goed genoeg naar ons mening. Puntje is dat het de laatste tijd vanwege de drukte van 23 september een beetje in het gedrang is gekomen. Maar het is inderdaad wel iets dat... Ja, het is letterlijk een inkoopvraag. Hè? Door te refereren aan een norm en te zeggen het moet aan die norm voldoen. En daarbij ook op te geven dat het de bewijsplicht is van de leverancier dat het aan de eisen voldoet. Kun je jezelf behoorlijk ontzorgen.
Precies. En eigenlijk staat dit keihard bovenaan de backlog bij jullie in de organisatie. Dus ook daar komt eigenlijk instrumentarium, wordt aangereikt om dat nog wat makkelijker te kunnen doen. Als je met uitvragen bezig bent. Ik denk een hele goede constatering. We gaan door naar de volgende. Maak handhaving mogelijk.
Ja. Ja, hier is eigenlijk, dit is eigenlijk ook om het cirkeltje helemaal rond te maken. Als je in je organisatie aan de gang gaat met de digitale toegankelijkheid, maak het dan ook niet vrijblijvend. Hè? Dus zorg dat er ook echt een beleid is, daar had het in het begin al over. Zorg dat het duidelijk is, dat er heid is, dat er een beleid is. En in dat beleid moet ook gewoon staan van dingen die niet toegankelijk zijn, die komen gewoon niet meer op de website. Hoe belangrijk het ook is en hoe, van hoe hoog het ook kwam, het komt gewoon niet meer op de website. En het cirkeltje is rond, omdat dit werkt natuurlijk alleen maar als je management en je directie er ook achter staan. Als die er geen weet van hebben, kan je het niet handhaven.
Nee.
Dus daarom is het zo belangrijk dat het een organisatieding moet zijn. En we hadden het ook al even eerder over een heel mooi voorbeeld hier. Is dus Duo, die met die definition of done. Hè, die zeggen van, we zetten het gewoon in de definition of done. Dus het is gewoon niet klaar als het niet toegankelijk is.
En dat kan dus ook niet uitgerold worden als het
precies.
niet toegankelijk is.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat echt een heel praktisch handvat is om te gebruiken inderdaad.
En een andere interessant voorbeeld is inderdaad wat ook genoemd werd, is de Algemene Rekenkamer. Die zegt van, wat wij publiceren moet aan wettelijke eisen voldoen.
Ja.
Is een open deur wellicht, maar in de praktijk best niet.
Nee.
Dus dat is denk ik een hele makkelijke maatregel om ervoor te zorgen dat je er niet zomaar inderdaad van kan afwijken.
Nee, precies. Precies. Helemaal waar. Tot slot nog één. Informeren, ondersteunen, handhaven.
Ja, dit is eigenlijk de samenvatting. Hè? We hebben een aantal praktijkvoorbeelden gezien. Lessen die we geleerd hebben. En dat zijn ook echt praktijklessen die we geleerd hebben van echte organisaties. Ja, en als je dan zelf ermee aan de gang gaat, dan zie je dus dat er eigenlijk drie soort van actielijnen zijn die organisaties ook volgen.
Mm-hmm.
Eerst is natuurlijk informeren. Dat is zorg dat iedereen het weet. Hè? Zorg dat de directie het weet. Zorg dat je organisatie het weet. Zorg dat de kennis aanwezig is. Dat is de informeren lijn. Mm-hmm. Ondersteunen. Maak het zo makkelijk.
Ja.
Ga uit van die bestaande processen. Geef ze de tools. Maak het zo makkelijk.
Ja.
En die derde is, handhaaf het ook.
Ja.
Daar hadden we het net over.
Ja. Ja.
Dus dat zijn eigenlijk
de drie belangrijkste lessen in drie woorden. We hebben toch nog een vraag, Raf. Er is wat onduidelijkheid bij een van de mensen die aan het luisteren is. Ik dacht dat nieuwe content op intranetten na 23 september 2019 ook moet voldoen. Dus er zit wat verwarring in data.
Ja, die ken ik niet echt.
Nee, dit omdat Raf aangeeft dat oude intranetten pas na een ingrijpende wijziging aangepast hoeven te worden.
In de Europese richtlijn is dat opgenomen en ook in het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Mm-hmm.
Dat uitgezonderd van de verplichting zijn, dan heb je een heel lijstje en daar staat op een gegeven moment ook inter- en extranetten en intranetten met een tenzij bepaling.
Ja.
Tenzij ze een ingrijpende wijziging hebben ondergaan. En dat is een hele lastige constructie eigenlijk ook om die verplichting. Dus ik snap inderdaad de verwarring. Maar die heeft, naar mijn mening, ligt de oorzaak vooral daar.
Ja, ja. Dat geeft deze persoon ook aan. Inderdaad, ik geef nu in mijn organisatie door dat het systeem pas na de ingrijpende wijziging moet voldoen. En dat klopt.
En dan laat er anders een jurist naar kijken, want die kunnen dat als geen andere interpreteren.
Nog helemaal interpreteren. Ja. Nou, ik hoop dat deze persoon nu iets beter weet wat jij in ieder geval bedoelde. En nog een andere vraag is, moet in plaats van keihard uitvragen toegankelijkheid niet gewoon onderdeel worden van de ARBIT of de ARVODI? In plaats van dat elke organisatie daar niet zelf alert op moet zijn. Nou ja, het staat op jouw backlog.
Dat aspect, we hebben daar al met de mensen van ARVODI over gehad. Ook met VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, voor wat betreft ARBIT. Daar staan al een aantal bepalingen in.
Mm-hmm.
Het is erg lastig, want ARVODI is een heel generiek inkoopvoorschrift.
Ja.
En ze waren niet gelijk heel erg happig om daaraan te gaan meewerken. Maar dat wil niet zeggen dat we niet blijven proberen, want naar mijn mening hoort het daar wel in thuis.
Ja. Ja. Dus dit wordt eigenlijk ondersteund hier en we zijn ermee bezig. Dat is denk ik het antwoord. We geven het nog niet op.
Konden we maar zeggen dat we klaar waren.
Precies, precies. Eigenlijk wat uitsmijters om dit webinar zo meteen te beëindigen. Ik denk dat onze oproep heel erg duidelijk is. Begin met de toegankelijkheidsverklaring. Het hoeft echt niet zo te zijn dat jij morgen, wanneer de datum is, de deadline, al helemaal gereed bent. Maar begin er in ieder geval mee. Zorg dat je onderzoek hebt gedaan en zorg dat je aantoonbaar kan uitleggen op welke terreinen je al wel voldoet en waar je nog niet aan voldoet. En wat je maatregelen zijn als bestuurder in jouw organisatie om te zorgen dat je eraan gaat voldoen. Een belangrijk statement denk ik van vandaag. Raf, wil jij daar nog iets op aanvullen?
Want Eigenlijk is een toegankelijkheidsverklaring, zelfs al heb je helemaal niks of je weet niet waar je staat, een toegankelijkheidsverklaring helpt dan enorm om zicht te krijgen en inzicht van waar je staat.
Ja.
En dat inzicht leidt er weer toe dat je maatregelen kunt nemen om te verbeteren.
Ja.
Zolang je daar niet aan begint, zal je weinig meters maken. Dus het is met name van maak zo'n verklaring en doe er wat mee en leg het voor aan de mensen die erover beslissen, zodat ook duidelijk is van wat er aan moet gebeuren.
Ja. Nou, en daarnaast hebben we denk ik vandaag heel goed vastgesteld, zo'n verklaring is natuurlijk één, maar zorg dat het geborgd is in je processen. Zorg dat je functionarissen aanwijst die dit voor je monitoren. Zorg dat het in meerdere rollen zit met dat boekje wat je hebt aangereikt. Wie doet wat? Dat meerdere functionarissen in je organisatie hier echt mee bezig gaan. We leggen dus niet bij één afdeling. Het is een organisatieprobleem of organisatiebreed facet waar je allemaal aandacht aan moet geven. Maar we wilden eigenlijk met deze sheet denk ik eindigen. Ik zie geen button wat we hoopten. En dit is de sheet. Wil je nu van je eigen organisatie weten hoe je staat, hoe je erbij staat? Kijk dan eens op deze website. De meeste van deze websites bieden eigenlijk een soort test of een tool waarin je kan checken hoe jouw uitingen het doen, zeg maar. Waar je staat met je website of documentatie. Dat wil niet zeggen, dat wil ik er wel even duidelijk bij zeggen, dat als je door zo'n tool bent gelopen, dat je klaar bent. Ik hoop dat we dat ook vandaag duidelijk hebben gemaakt. Ook een organisatie of een waarmerkorganisatie die je gaat helpen om een bepaald waarmerk te halen, betekent niet dat je daarna achterover kan. Maar het geeft wel een eerste beeld in waar je staat. Han of Raaf, hebben jullie nog aanvullingen op deze quote?
Nou, kijk eens hoe je ervoor staat. Ik weet niet of de poll, of de call to action, of die getoond kan worden.
Ik krijg hierdoor, er zit misschien op de volgende dia wat. Ik ga het proberen.
Want als het goed is, krijg je dan een knop, daar kan je op drukken en dan zie je, dan word je gelijk naar een website waar je eigen website is kan heel laagdrempelig kan kijken hoe je ervoor staat, maar wel met de duidelijke disclaimer van Larissa. Dit is geen definitieve test. Het is eigenlijk alleen een tipje van de sluier.
Ja, maar het helpt misschien wel om alles wat wij vandaag verteld hebben en ook de lessen die we met jullie gedeeld hebben, meteen eens even te testen op je eigen organisatie. Dus daar willen we denk ik mee eindigen. Check hoe je eigen website erbij staat. Ga voor die toegankelijkheidsverklaring. En laten we zorgen dat zoveel mogelijk mensen waar we de dienstverlening voor organiseren ook via digitale kanaal bij ons kunnen komen. Ik dank jullie hartelijk voor de aandacht.